Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag?
Dennis, onze gasten zijn ONL-voorzitter Erik Ziens en bedrijfsmakelaar Bas Brekelmans van Mensmakelaars. We gaan het met ze hebben over het vestigingsklimaat en de vraag of er nog wel ruimte is voor het MKB. Erik, als je de kranten erop naslaat zo'n beetje de afgelopen weken, lijkt het erop dat het ene na het andere grote bedrijf dreigt met de vertrek uit Nederland. Wat is er eigenlijk precies aan de hand?
Kijk, bedrijven die reageren echt op de politieke thermometer. Dus ze lezen dingen, ze horen dingen, ze zien wat er in de Kamer gebeurt. En eigenlijk zien we de afgelopen jaren al dat er een beetje een sfeer heerst van, nou, grote bedrijven, we nemen jullie niet serieus. In die zin dat als er nog wat gehaald moet worden, dan kunnen jullie dat wel gaan opbrengen. En dat gaat zich rekenen op lange termijn.
Maar dat is niet best dan. Want we hebben het al vaker over gehad. Hè? MKB met name is de pinautomaat van de overheid. Ik zeg altijd, de overheid heeft geen geld. Dat zijn ons knaken. En is dit zeg maar een extra variant daarvan?
Kijk, het punt is, als je geen grote bedrijven hebt, zul je ook merken dat het MKB gewoon minder omzet zal kunnen creëren. Want het zijn allemaal toeleveringsbedrijven van, denk bijvoorbeeld aan ASML. Dan zie je dat honderden bedrijven daar toeleverancier zijn. Of het nou gaat om transport, of het nou gaat om catering, of het nou gaat om de bakker die daar levert. Die hebben allemaal een boterham dankzij een groot bedrijf.
Ja, dus het is niet alleen 5000 banen van ASML, maar nog 10.000 daaromheen van toeleveranciers.
Dus dat zijn ook de kleine bedrijven die daar gewoon last van hebben. En dat is waar natuurlijk de politiek echt gewoon even het goed op het netvlies moet zien te krijgen van wat gebeurt er nu eigenlijk, wat zijn we aan het doen met elkaar, want gaan we nu echt gewoon het geldschip, de kip met de gouden eieren, gaan we die nu op dit moment slachten?
Nou, daar lijkt het wel op.
Ja, dat gevoel heb je dan ook inderdaad, omdat je merkt dat de sfeer toch in de Kamer nog steeds zo is van we gaan een beetje Sinterklaas spelen. We hebben het vorig jaar gezien in december, toen het ging om de begrotingsbehandeling. We hebben gezien dat er heel veel moties en amendementen zijn ingediend, waar sommige partijen nu toch echt spijt van krijgen. Die komen er wel achter dat het toch effecten heeft, want die horen daar ook van die grote bedrijven. Ja, het wordt tijd dat er gewoon een kabinet komt te zitten die begrijpt dat het MKB de motor van de economie is. En zoals je net noemde, niet de pinapparaat van het overheid moet zijn.
Bas, jij zit in de regio. Ja. Bollestreek, jullie doen wat in Haarlemmermeer. Bollestreek iets minder krachtige economie. Haarlemmermeer is altijd de nummer 1 economie. Hoor je dit soort geluiden ook? Dat het voor bedrijven lastig is om plekken te vinden en dat ze de overheid eerder als een last zien?
Ja, absoluut. Kijk, we hadden het net over ASML, Boskalis, grote bedrijven. Dat zie je natuurlijk allemaal in het nieuws nu. Heeft fiscaal te maken, maar ik denk ook vooral met de expatregelingen. De regelingen voor personeel, om die mensen externe van buiten, zeg maar, om die te trekken. Dus op landelijke schaal speelt denk ik vooral ook nu die onzekerheid die in de politiek ontstaat over migranten en kenniswerkers vallen daar gemakshalve dan bij. Dus de schrikken bedrijven zoals ASML van, en die zijn bang dat ze dat personeel wat zij nodig hebben, studenten, buitenlandse studenten. Als dat niet meer komt, zeg maar, dan moeten we elders naartoe. Nou, die personeelsproblematiek speelt vooral bij die grote high-tech bedrijven. Als je kijkt naar onze regio. En we zijn natuurlijk zelf bedrijfsmakelaar. Duinen-Bollestreek, stukje Haarlemmermeer. Dan gaat het wel echt om andere dingen, ruimtegebrek. Waar we concreet tegenaan lopen is nu de energieproblematiek. Dus de stroomleveringen. Er zijn echt gewoon de stroomnetten zitten barstjes vol. Je kent het zelf, als je in Zuid-Holland zijn nu bedrijventerreinen, die kunnen niet groeien tot 2028. Omdat Leander zegt, ja sorry jongens, maar het
stroomnet kan niet aangesloten worden.
Ja, dus er komt niks bij. En dat merk je echt meteen. Want bedrijven zeggen, nou ja, dan kunnen we daar niet naartoe. Maar in Haarlemmermeer speelt het ook. Bedrijven die gewoon niet kunnen starten. Ook panden die verkocht worden. Gronden die niet bebouwd worden. Omdat ja, de bottleneck zat voorheen zeg maar, in stikstof en zo. Dat is nog wel een beetje zo. Maar de laatste tijd merk je gewoon dat is de toevoer van stroom en het beschikking krijgen over elektra, dat is nu de komende jaren echt een bottleneck aan het worden.
Krijgen jullie dat op de agenda bij lokale overheden? Van doe daar eens wat aan? En ja, kunnen die er überhaupt wat aan doen?
Ja, kijk, nou niet zo heel veel. Volgens mij zijn de colleges van BMW, de gemeenteraden, daar echt wel van doordrongen, ook bij de provincie. Maar, en Liander eigenlijk ook natuurlijk, als leverancier. Maar ja, die zitten met een verouderd netwerk. We hebben natuurlijk jarenlang ons best gedaan onder aanvoering van de Haagse politiek, zeg maar, om zonnepanelen aan te leggen, om heel veel te doen met windmolens. Dus er is heel veel gedaan aan de zelf opwekken van stroom. Maar het netwerk was er eigenlijk niet voor klaar. En daar plukken we denk ik nu de wrange vruchten van.
Ja, Erik, herken je dat?
Ja, kom op. Zeg, dat is een van onze speerpunten op dit moment. De netcongestie. Kijk, dat hoor je op veel meer plekken. Onlangs nog een bakker gesproken in een stad die dus inderdaad een elektrische oven wilde aanschaffen. Hè, want hij kreeg natuurlijk opdracht van je moet van het gas af. Dat is op dit moment een goed idee om een elektrische oven aan te schaffen. Gelukkig was dit een hele slimme bakker die eerst nog eens even informeerde of er eigenlijk wel een aansluiting voor kon komen. Dat duurde 2,5 jaar voordat die aansluiting kwam. Dus dat betekende simpelweg dat hij die investering niet ging doen. En zo zie je eigenlijk dat probleem zich iedere keer ook doorvertaalt op allerlei vlakken. Of het nou gaat om de milieuzones die op dit moment ingericht worden bij de gemeentes. Hetzelfde laken en pak. Daar zijn op dat moment elektrische busjes voor nodig. Er zijn elektrische vrachtwagens voor nodig. Die moeten natuurlijk geladen worden. Daar moeten laadpunten voor zijn. Het net moet dat toelaten. Nou, het is er gewoon niet. En dan denk je toch als ondernemer dat je dus een signaal krijgt van de overheid. Je moet dingen gaan doen. Je moet mee. Je moet mee in die duurzaamheidsdiscussie. Die ondernemers die willen dat wel. Maar kunnen op dat moment dat niet. Middels het feit dat er gewoon niet geladen kan worden. In zo'n stad.
Maar het is toch wel bijzonder. Hè? Want als je kijkt naar ASML bijvoorbeeld. Hè, als je kijkt naar die grote bedrijven. Dan zie je nu dat er 500 miljoen komt er beschikbaar vanuit het groeifonds. Kennelijk hebben we dat nog wel. Zit er nog veel geld in. Daar kunnen ze dat gewoon uithalen. Er moet nog 1 miljard bij voor aan opleiding. En dan heb je 1,5 miljard nodig. Alleen voor zou zeggen, de eisen van ASML. Maar voor de rest. En wat Bas al zei. Er is ook heel veel fiscale aspecten zitten eraan. Ja, en hoe gaan die betaald dan worden? Ja, ik ben bang dat wij dat gaan worden, de MKB'ers.
Ja, kijk, uiteindelijk is het altijd zo.
Want daar gaat ook aan gedraaid worden.
Ja, helder. Dus je ziet het nu al, er zitten 4 partijen aan tafel die aan het onderhandelen zijn. Als je alle 4 verkiezingsprogramma's gewoon doorleest, maar ook doorrekent. Dan hoef je echt geen hogere wiskunde voor gedaan te hebben om dan te weten dat dat allemaal geld gaat kosten. En we weten ook allemaal dat het geld dan opgebracht moet worden door de ondernemer. En dat betekent dus allemaal dat dat een effect zal hebben op de prijsstelling die vervolgens weer doorberekend wordt aan de consument. En uiteindelijk heb je een concurrentiepositie, ook als je kijkt naar de prijzen, dat je op een gegeven moment gaat verliezen van het buitenland.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een zorg. Hè? Kijken naar dat vestigingsklimaat. We zijn in Nederland namelijk niet heel goed in dingen maken. We zijn wel heel goed in dingen heen en weer bewegen van A naar B. Dat zijn we natuurlijk door de geschiedenis altijd geweest. En dan heb je prachtige maakbedrijven zoals een Boskalis en ASML. En we weten, die grootzakelijke bedrijven zijn maar 2% van de economie. Maar het zijn wel de uithangborden en die raken we straks kwijt. Ja. Dan moet je toch ook in Den Haag achter de oren krabben. Zoals een Omzicht die dan zegt, nou de exportregeling moeten we maar afschaffen. Ja. Terwijl hij zit met Jezegus aan de tafel. Die vindt dat dan niet. Nou, er zal wel een antwoord op komen.
Nou ja, je merkt nu al dat in de politieke discussie men al een terugtrekkende beweging maakt. Maar ze komen erachter dat die expertregeling natuurlijk toch wel een enorme deuk heeft veroorzaakt in het vertrouwen van grote bedrijven. Want die weten gewoon simpelweg dat ze met die expertregeling gewoon mensen kunnen binnenhalen. Ja. Kenniswerkers die op dit moment zeggen, ja joh, maar waarom zouden we nu omwille van andere motivaties hier naar Nederland toe gaan vertrekken. Nou ja, dan kunnen we net zo goed op een andere plek
blijven. Dat is één kant van het spectrum. De andere kant van het spectrum zijn natuurlijk de arbeidsmigranten die we ook nodig hebben voor de economie. In de logistiek, in de zorg steeds meer. Hè. Over 10 jaar, 1/3 van de mensen heeft een zorgbaan. Nou, die hebben we in Nederland niet. Daar vond Omtzigt ook wat van. Het is niet Omtzigt bashen, maar toevallig, het waren wel 2 thema's die hij benoemd heeft.
Ja, maar er waren ook meer partijen die dat benoemen. En als je kijkt naar de arbeidsmigranten, gaat er een hele andere discussie spelen. Dat heeft met name te maken met huisvesting. Dus dan merk je dus dat opgehangen wordt aan het huisvesten van arbeidsmigranten.
Nou ja, zo spraken we recent hier vlakbij, waar we nu opnemen in Nieuw-Vennep, een grote tomatenkweker. Ja. 40.000 meter state-of-art bedrijf. Heeft al 5 plannen ingediend bij de gemeente in de afgelopen jaren. En mag gewoon geen woningen bouwen voor zijn personeel. Ja. Dus wat gebeurt er? Die rijden uit het Westland elke dag naar Haarlemmermeer. Ja. Ja, dan kun je ook voor afvragen. Is dat nou handig?
Maar die verhalen krijg je natuurlijk iedere keer wel weer. Die zie je aan je voorbij komen. Ja. Dus we moeten een keer ophouden met te veronderstellen dat je arbeidsmigratie gewoon kunt uitsluiten. We hebben die mensen hard nodig. Ja. En er zijn ook wel discussies, die hoor ik ook wel van politici, dat ze zeggen, ja, moeten die bedrijven hier dan gevestigd zijn in Nederland? Willen we dat dan?
Maar dan ja, op dit moment zijn ze gevestigd in Nederland.
Dat is punt één. Dat is punt één. Maar punt twee is dat iedereen voorbij gaat aan de discussie dat er een enorm stuk werkgelegenheid omheen zit. Ik bedoel, heel simpel. Een horeca groothandel zoals VAC de Jongens, waar ik onlangs geweest ben. 800 mensen werken daar. Daar werken 200 mensen arbeidsmigranten. Die worden keurig netjes verzorgd en daar wordt mij ook verteld dat ze met huisvestingsproblemen zitten en dat ze van verre worden opgehaald. Dat ze bijna een uur onderweg zijn om naar hun werk te kunnen gaan.
Ja, moet je niet
dus
willen.
Dat, nee, maar ze hebben ze die 200 mensen wel nodig. Hij zegt, weet je wat mij betreft, laat maar Nederlanders komen, geen punt. Maar die kan ik niet krijgen. Niet. Hij zegt, dus wat moet ik? Dus nee, uiteindelijk, als jij je
raakt een goed punt. Hè? Het wordt heel vaak natuurlijk weggezet in het Westland en het is allemaal in de agri. Maar de agri is maar een kleine sector. Ja. Kijk hier in Haarlemmermeer. De tweede hotelstad van Nederland. Ja, er is natuurlijk geen Nederlander die daar wetjes op staat te maken in al die hotels. Nee. Of aan het schoonmaken is.
Ja, maar daarom benoemde ik ook net even deze tak van sport. Hè? Dus de horeca groothandel. Die zorgt dat de restaurants bevoorraad worden. Et cetera,
ja, dus die bedrijfstak heb je gewoon nodig.
Maar dat niet alleen. Maar dat zijn ook de bedrijfstakken. Denk aan een Sligro. Ja. Die levert ook aan ziekenhuizen. Die levert aan gevangenissen. Aan verzorgingstehuizen. Jongens, het is een vitale sector. Niemand staat daarbij stil. Nee. Het wordt allemaal maar een beetje weggeboetseerd. Zo van, weet je, hebben we dat nog?
Nou, in de regio waar jullie actief zijn?
Zeg maar, is er ruimte? Hè, dat...
aanvullend misschien nog. Hè, want we noemen fiscale problemen. Hè, we hebben huisvestingsproblemen. We hebben dan het netcongestie. Wat ik zelf toch ook nog wel merk is dat... want zeg maar, die netcongestie is vooral voor nieuwe panden, zeg maar, nieuwe bedrijven. Maar ook bestaande transformaties. Zeg maar, oude bedrijventerreinen weer opknappen. Van kunnen bedrijven daarin... dan loop je ook gewoon echt tegen vergunningen aan, zeg maar. Gewoon even in de dagelijkse praktijk. Waar het moeilijk is voor bedrijven om zich ergens te vestigen. Er zitten bestemmingsplannen op. Het is super stroperig bij de provincie, bij de gemeentes. Er zijn tekorten aan mensen. Voordat je eindelijk je vergunning krijgt om ergens in te gaan of om een pand te veranderen. Hè, omdat jij dat voor jouw bedrijf, je wil het hernieuwen, het moet duurzamer. Voordat je de vereiste vergunning hebt voor de bouw. Al die gestapelde eisen van duurzaamheid, bouwbesluit, you name it. Dat maakt het allemaal heel moeilijk. En de besluitvorming bij gemeentes is vertraagd. Dan is dat overmaat van ramp. De omgevingswet van kracht worden afgelopen 1 januari. Waar zelfs een hele hoop ambtenaren nog van denken. Wat staat er eigenlijk precies in? Maar die moeten nu de vergunningen daarop toetsen.
Is dat ook niet een issue? Dat het kennis- en kundeniveau gewoon te laag is?
Regeldruk, zeg maar. Hè, zou ik als vierde, want we hadden het over fiscaal, over huisvesting en netcongestie. Ik denk een hele belangrijke is ook gewoon de enorme... ja, bureaucratie en regeldruk die er is, waar ambtenaren en ondernemers gezamenlijk echt last van hebben. Daar zul je ook wat mee moeten doen. En dan die nieuwe wet, waarbij het digitale systeem eigenlijk nog helemaal niet klaar is. Het is echt een stapeling van problemen. Dus je hoopt maar dat bedrijven zich nog durven vestigen, want het is voorwaar geen sinecure.
Is ondernemen nog wel leuk?
Nou, ik denk, kijk, ja, ik ben zelf van overheidsman ondernemer geworden en ik vind het superleuk, want het gaat uiteindelijk toch allemaal een stuk sneller. Er wordt veel minder vergaderd en je neemt veel sneller beslissingen. Dus dat maakt het ondernemen nog steeds leuk. En ondernemen is natuurlijk ook gewoon problemen overwinnen, creatief zijn, mogelijkheden zoeken om geld te verdienen. Ja, dat blijft natuurlijk leuk als dat lukt. Maar het wordt wel moeilijk, ja. Het wordt wel moeilijk.
Erik?
Maar kijk. Ja. Maar is het eigenlijk niet dat we nog één element vergeten? Dat is de infrastructuur. Hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Bruls pas in de krant schreef. Hij moet 100.000 woningen bouwen. Tussen Arnhem en weet ik veel, waar zit hij? Nijmegen, geloof ik.
Nijmegen? Dat is alleen maar water daar.
Hij zegt, dat gaan we niet doen. Nee. En de jongen heeft gezegd, er moeten er 100.000 komen. Hij zegt, waar dan? Want die wegen liggen er niet. Hij zegt, waar die mensen kunnen niet bij een huis komen als ik het daar laat bouwen? Dus hoe ga je dat...
Eerst maar bewegen, dat is toch dan raar bouwen? Dat dan via... Dat was het adagium altijd van alle gedeputeerden. En het zal ongetwijfeld in de Haagse politiek ook zo zijn. En er zijn wel wegen, maar die slibben dicht.
Maar daar de situatie die Vincent schetst, hè, Arnhem-Nijmegen, zit je in rivierenland. En we hebben volgens mij met elkaar gezegd, we moeten in die uiterwaarden geen woningen bouwen, want dat loopt straks allemaal onder water. Dus is dat allemaal een goed idee?
Ja, maar we wilden wel, we geloven bijna 1 miljoen woningen.
Maar daar hebben we toch Flevoland voor droog gelegd.
We hebben er 35.000 gebouwd of zo. Dus, dus de jongen, die heeft natuurlijk toch een probleem met die bouwcijfers. En dat komt onder andere door die problematiek die we net hebben gehad. Ze hebben natuurlijk ook wel veel last gehad van de oplopende bouwkosten, corona, moeten we eerlijk zijn. Dus dat speelt absoluut ook een rol. Maar laten we zeggen, die fiscale regels die ze nu doen, ik zie in mijn dagelijkse praktijk gewoon beleggers, mensen die huurwoningen wilden bouwen, zeg maar, allemaal gewoon afhaken. Ja.
Nou, Erik, jij hebt vast allerlei oplossingen.
Nou ja, gelukkig ben ik geen politicus meer. Dus kan ik vanaf de zijlijn gewoon ook mijn mening onverzouten geven. En dat doe ik ook wel. Kijk, het is een feit dat er een enorme bouwopgave is. En ook het klopt dat de prijzen allemaal verhoogd zijn. En dat het echt een hell of a job is om uiteindelijk ook een huis te kunnen kopen. Maar wat je ziet is dat de meeste gemeentes ook heel erg moeizaam omgaan met het verstrekken van vergunningen. Bouwvergunningen, projecten van projectontwikkelaars die daar voornemens zijn om dingen te gaan bouwen. Die jaren moeten wachten, soms plannen moeten gaan indienen die 3-4 keer afgekeurd worden. Dat zijn de geluiden die ik veel hoor. Dus het kan allemaal best wel veel sneller, maar je moet dat wel willen. Het voorbeeld wat je net noemt daar in dat rivierenlandschap. Ja, weet je, ik kan daar geen oordeel over geven. Ik ken de situatie daar niet ter plekke. Maar goed, als je als minister natuurlijk daar een opdracht wegzet, moet je wel kijken of het realistisch is. Hè? Haalbaar, betaalbaar, et cetera. Dat zijn wel de argumenten. Waar ik vaak op gehamerd heb als woordvoerder spoor, zorg in ieder geval dat in de buurt is van een spoorlijn. Ja. Hè? Want ik bedoel, op dat moment heb je daar ook een vorm van vervoer. Dus kijk daar ook naar. En die voorbeelden zijn er ook te over. Maar het blijft iedere keer een enorme uitdaging. Maar het is allemaal en. Hè? Dat hoor je hier ook wel weer. De woningbouw, de stikstofproblematiek, de arbeidsmarktproblematiek. Wat ik merk, met name nu bij de bedrijven waar ik veel mee te maken heb, is ook maar het onbezonnen gedrag in Den Haag om te zeggen, we gaan bepaalde dingen verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het minimumloon. Elke ondernemer, of het nou de bakker, de slager, de groenteboer is, de detailist, die gunt zijn medewerker best wel een hoger loon.
Maar doe dat dan, loonbelasting omlaag.
Nou, als je kijkt van bruto naar netto, dat is een drama. Ja. Mijn vrouw heeft 3 kapsalons, 30 medewerkers in dienst. Daar komen we nu achter dat degene, als je iemand van straat afhaalt die nog helemaal geen opleiding heeft gehad in een bepaalde leeftijd en die zet je aan het werk, die verdient nu hetzelfde als de kapster die 3 jaar gewerkt heeft aan een diploma. En dat heeft te maken dus inderdaad met die verhoging van die minimumlonen. Dus dat hele loongebouw staat onder druk. Nou, dus daar liggen nu eisen op tafel van 12%. Ja. Nou ja, je weet wel, ik weet niet, jouw haar moet misschien nog binnenkort geknipt worden, maar dat gaat zich wel vertalen straks in de prijs. Dus de consument betaalt het. En dat is dus niet alleen bij de kappers zo, maar dat is ook bij de horecabedrijven het geval geweest. Dus die hebben de afgelopen jaren geen stuiver kunnen verdienen. Allereerst inderdaad door...
En de klanten lopen weg doordat de prijzen de pan uitreizen?
Ja, maar weet je, ze kunnen niet anders. Willen ze nog wat overhouden, zullen ze inderdaad die prijzen moeten gaan vragen. Ik bedoel, de energiecomponenten zo mogen gaan. De inkoop van de goederen, van het vlees, van de groentes. Alles is omhoog gegaan. Personeel, energie, dus alles, prijsindexcijfer, gezinsconsumptie. Kortom, het is een enorm beslag op resultaten van die kleine ondernemers. Horeca, detailisten, noem ze maar op.
Ik dacht een vrolijk verhaal gingen doen vandaag. Maar,
ja, maar ik kan het wat vrolijker maken. Nee. Weet je, maar dan zullen we gewoon straks nog even het lokale café moeten opzoeken. Nou,
dat doen we, dat helpen die ondernemer ook. Ja, maar we zitten te wachten op een nieuwe coalitie. Er zijn landen waar ze na de verkiezingen binnen 2 dagen een nieuw kabinet hebben. Maar in Nederland lukt dat een beetje lastig. Waar pitch jij nou op? Op het moment dat je met die partijen in gesprek bent. Want dat ben je af en toe.
Ja, daar ben ik met enige regelmaat.
Welke nou, je kunt niet alles aanpakken, dus welke highlights haal je daar nou uit om mee te geven?
Ik begin allereerst om ze helder en duidelijk te maken wat het MKB betekent voor de economie. Dat ze in ieder geval het eerste lesje economie krijgen, dat alle middelen die binnengehaald worden door de overheid, vooral alle middelen gebruikt worden voor onderwijs, veiligheid, defensie, et cetera. En dat iedereen dat snapt. Elke ondernemer snapt dat. Maar op een gegeven moment is het emmertje vol. Dus je kunt op een gegeven moment van die euro die ondernemer probeert te verdienen, en dan heb ik het echt over ook die kleine ondernemers die het echt met dubbeltjes, kwartjes, ik moet eurocenten tegenwoordig zeggen, maar die het bij elkaar moeten gaan schrapen, die moeten uiteindelijk die belastingafdracht doen en die moeten ook zorgen dat al die leuke dingen, of althans de belangrijke dingen van Nederland, dat die betaald gaan worden. Ja, en dat houdt een keer op. En dat is het gevoel wat bij die ondernemers leeft. Die denken van ja, moeten we hier nog verder mee gaan? Ja. En ik ben het met je eens. Ondernemen is hartstikke leuk. Ik heb dat zelf altijd gedaan.
Gaat ook over 5 miljoen banen, hè?
Ja, maar even voor de goede. Maar je wilt als ondernemer wil je ook perspectief hebben. Ja. Kijk, ik heb Rutte 2 meegemaakt dat we de BTW moesten verhogen van 19% naar 21%. We waren toen een enorm slechte tijd in de economie. Ik moest die boodschap gaan vertellen bij die ondernemers in de zaaltjes. En ik heb gezegd, joh, weet je, we gaan 4 jaar met elkaar regeren. Maar dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Je wist ook wat je met je prijzen moest gaan doen. Het ging niet als een yo-yo effect op en neer. En wat je nu ziet, er wordt een besluit genomen. Gewoon puur op basis van retoriek richting de verkiezingen. We hebben het allemaal gezien in december. En de rekening moet uiteindelijk betaald worden door de bakker, de slager, de groenteboer, de detailist. Noem ze maar. Die gaan die rekening betalen.
Bas, je herkent het ook. Overdagbelasting, ja, denk ik. Is een mooi thema waar jullie mee te maken hebben.
Sorry, met wat?
Overdagbelasting.
Ja, ja, met natuurlijk met allerlei soorten belastingen die natuurlijk zeg maar te pas komen aan overdrachten van vastgoed van de een naar de ander. Maar dat is wel van alle tijden natuurlijk. Mm-hmm. Dat kan wel wat variëren. Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik dat het belangrijkste probleem, vind ik, voor die vestigingskwesties is toch wel die onduidelijkheid die vanuit de overheid ontstaat.
Precies.
He, want eigenlijk is Nederland best wel een vriendelijk land. We staan altijd in de top 10, volgens mij. Of je nou in de EU-lijstjes kijkt of in van Amerikaanse lijstjes. Deden het altijd goed. We hebben volgens mij een innovatiefonds. Dus je hebt verlaagde tarieven voor bedrijven die fiscale tarieven voor bedrijven die innoveren, zoals een ASML. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk gaat draaien aan zo'n expertregeling, of je gaat voor woningbouw draaien aan zeg maar die huurdersregeling, hè, van het puntensysteem, of in box 3 ga je onduidelijkheid creëren. Al die dingen opgestapeld, dus die onbetrouwbare overheid, onduidelijke overheid, die laat, zeg maar, wat je nu ziet, is eigenlijk doordat er nu een nieuw kabinet misschien aankomt, is het onduidelijk. Iedereen houdt zijn adem in. Wat doen we? Want als dit doorgaat, zeg maar, ja, dan ziet het er heel beroerd uit. Maar die onduidelijkheid is volgens mij echt een probleem. Of het nou landelijk is of lokaal. Als we kijken in de Duin- en Bollenstreek bijvoorbeeld, ken je ook, is de kwestie weer van, wordt er een structuurvisie? Dus voor de hele ruimtelijke ordening van wat mag waar in de hele Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer. Maar met name in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Nou, dan zeggen ze, daar gaan we een herziening van doen. Dat duurt een jaar, dan gaan we studeren.
En tot die tijd
iedereen
gebeurt er niks.
Iedereen houdt zijn adem in. Er kan geen woningbouwplan komen. Want iedereen denkt, ja, straks dan mag het niet. Dat weiland gaan we niet opofferen. Maar misschien mag het wel. En dat is eigenlijk al 2 jaar aan de gang. Ik denk dat al 3 jaar lang in de hele Duin- en Bollenstreek, bijna alle gemeentes liggen alle bouwplannen in het buitengebied stil.
Het ligt allemaal stil.
Omdat gemeentes, die zijn allemaal in afwachting van dat nieuwe beleid. Nou, dat duurt allemaal ontzettend lang.
En voor bedrijventerreinen zitten op de provincie te wachten. Ja, die een visie moet maken. Dus er wordt niks gerevitaliseerd. Nee. Er komen geen nieuwe terreinen bij. Er is veel vraag. Vooral naar opslag en overslag voor bestaande bedrijven die willen groeien. Het zijn gezonde bedrijven, want ze willen groeien.
Ja, er melden zich heel veel mensen voor dat. Winkels bijvoorbeeld loopt slecht. Waar we eerlijk zijn. Hè? Ja. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met internet en dat soort dingen. Dus het is al lang niet meer wat het vroeger was. Kleinere, middelgrote.
Maar je wil wel een vitaal winkelcentrum houden in je dorp.
Ja, dat is echt heel moeilijk. Ja. Ik denk dat je echt, je zult ze allemaal kleiner moeten maken. Want ze gaan nog naar Hoofddorp, zeg maar, hier in de buurt. Of naar Amsterdam, of waar je kunt funshoppen. Maar in een gewoon dorp, net als Lisse, waar we allebei bekend zijn. Vroeger bekend stond als een regionaal winkelcentrum.
Ja, klopt.
Nou, dan moet je ze op een koopavond gaan kijken. Ze gaan gewoon stoppen met koopavonden.
Ja.
Dat is gewoon sneu. Ook op een zaterdagmiddag.
Ja.
Dus het is echt heel anders dan 10, 15 jaar geleden. Maar bedrijfsmatige dingen, loodsen, logistiek, dat loopt allemaal nog wel echt goed.
Het heeft eigenlijk allemaal ook met de voorspelbaarheid te maken. Hè? Je wil gewoon een betrouwbaar, maar ook een voorspelbare overheid.
Dat is echt
net als die verhogingen van die minimumloon. In het begin zei iedereen, ja, daar kan best wel wat bij. Hè? Maar toen deden ze 10-15%, halverwege het jaar nog een keer en nog een keer. En als je dan alles bij elkaar optelt, hè, wat je al zei,
is ja, de inflatie aan.
Dat hele loonhuis, dat stort eigenlijk in elkaar. Omdat van onder wordt het allemaal naar boven geduwd. En dat is natuurlijk heel verkeerd.
Ja. Nou, het is allemaal niet vrolijk. Maar welke maatregel moet dat nieuwe kabinet nou als eerste afschaffen?
Kijk, je moet natuurlijk ook kansen zien. Er zitten 4 partijen aan tafel. Als je de programma's bekijkt, doorrekent, dan zien we bij de PVV, die hebben geen programma. Dus dat biedt kansen.
Ben je gauw klaar?
Altijd. Ja, nee, maar dat biedt kansen.
Ja. Alles ligt open.
Alles ligt open, dus daar kun je altijd nog iets van vinden. Bij andere partijen zie je dus dat er wel een programma ligt. Eén partij heeft het doorgerekend, 2 niet. Dus uiteindelijk zul je toch de muntjes moeten gaan tellen. Want ik denk dat elk besluit wat straks wordt genomen in het kader van het samenstellen van een regeerakkoord wel langs de lat gelegd wordt van het financiële aspect. Want dat zijn in ieder geval uitspraken van twee partijen die dat ook genoemd hebben. Ja. Kijk naar de partij van Pieter Omtzigt, NSC, en kijk naar de VVD. Dus die hebben dat daadwerkelijk benoemd. En BBB is volgens mij ook wel op dat pad bezig, dat ze wel willen kijken naar de financiën. Dus uiteindelijk zal daar ook een uitspraak over gedaan moeten worden van hoe gaan we nu dat programma in elkaar zetten. Dat iedereen
daar een hoofdlijn, hè, wat we zelf zeggen.
Dat, ja, maar weet je, ik geloof er helemaal niet in. Hoe wil je dat gaan doen? Want ik bedoel, je hebt allerlei cadeautjes beloofd in programma's. En dan moet je dat straks gaan
meerderheid
uitvoeren.
Voor gaan halen in de Kamer.
Uitvoeren, moet het betaald worden. En als je dan vervolgens met elkaar zegt, we gaan dat langs de financiële lat leggen, dan kom je erachter dat niet kan.
Ja.
En dan moet je tegen je kiezer zeggen, ja sorry jongens, het geld is er niet voor. Nou ja, dat kunnen wij hier aan deze tafel ook bedenken.
Ja.
Nou, als je één wens mag doen, wat moet als eerste opgepakt worden?
Ja, ik heb er meerdere. Maar goed, laten we eens beginnen met de woningopgave. Ik denk dat het allerbelangrijkste op dit moment is wat ze kunnen doen. En volgens mij ligt dat nu ook op de onderhandelingstafel. Ik denk dat het heel verstandig is, omdat je merkt dat gewoon pijn in de buik bezorgt bij heel veel mensen. En dat het ook juist de andere discussies bezoedelt. He, als je kijkt over arbeidsmigratie, et cetera. Dus wat mij betreft zeg ik van, pak dat eerst met elkaar aan. Hoe ga je dat
aanjagen?
Ja, speerpunt. Kijk, vanuit de makelaardij, zeg maar, en vanuit de ruimtelijke ordening zou dat ook mijn hartekreet zijn van, doe daar wat aan. En kijk, want elke dat dag worden we
hele,
harder door
de hele ketting aan. Hè?
De bouwers, daar ligt het niet aan, want iedereen wil bouwen, zeg maar. Maar er is veel te veel regeldruk en de onzekerheid over die fiscale regelingen is zo'n verschrikkelijk anker op de vooruitgang.
Ja.
Daar ben ik met mijn buurman eens. Dat zou ik heel graag als eerste opgelost willen zien. Een duidelijke lijn, wat ondernemersvriendelijker. Maar om, ik weet niet of we al aan het eind zijn, maar ik vind het in ieder geval belangrijk om als positieve noot wel mee te geven dat ik toch het idee heb dat het ondernemerschap, het creativiteit, de creativiteit, zeg maar, de wil om je bedrijf op te zetten en te slagen. Maar met name die ondernemersgeest van veel Nederlanders zal er denk ik toch altijd wel weer in slagen om toch een positieve draai eraan te geven. Hoe erg ze het soms in Den Haag ook voor ons maken.
Dat lijkt me een mooie uitsmijter. En ik heb zomaar het idee dat tegen de tijd dat het kabinet er is, voor of na de zomer, dat zal wel een keer gaan gebeuren, dat we het hier nog wel een keer over hebben, wat ze dan echt bedacht hebben. Ja. Lijkt me een goeie, toch? Dankjewel dat jullie bij ons wilden zijn vandaag. Bas Brekelmans, makelaar in bedrijfsonroerend goed. Erik Sings van Ondernemend Nederland. We gaan jullie ongetwijfeld later nog een keer spreken. Dit was Business Talk over het vestigingsklimaat. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.